gegeven op Attendier. We hebben alleen, het is deze ochtend, komst. Wens u een gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal, jongens en meisjes, zusters en broeders. Hartelijk welkom in deze dienst. In de catechese dienst vanmorgen, waarin dominee Van der Dussen voorgaat. Vanzelfsprekend geldt dit welkom ook voor onze gasten. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat we een goede en gezegende tijd met elkaar zullen hebben. Daarnaast ook een hartelijke groet voor hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Mijn naam is Attie van der Wiel. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. En mocht u iets te vragen hebben naar aanleiding van de dienst of over onze gemeente, dan kan dat. Na afloop van deze bijeenkomst, dan sta ik samen met de dominee achter in de kerk. De organist is Erwin Vijfwinkel. En de collecte is vandaag voor Felix Kohol. Is het voor Stag? Oké. Nou, dan voor Stag. Is ook een heel goed doel. Tijdens het eerste gedeelte van de dienst blijven de kinderen in de kerk. En tijdens het catechese deel dan is er een programma voor de kinderen. Na afloop van de dienst wordt u verzocht om even te blijven zitten. Want dan zal Siska daar wat meer over vertellen. In verband met deze catechese. Zeg ik iets verkeerd? Oké. In verband met deze catechesedienst is er vanmiddag geen dienst. Wij zingen nu het lied uit de eigen bundel nummer 13. En na Votum en Groet zingen wij Psalm 107, vers 1 en 4. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
We laten het nu stil worden. En nu zeggen we kort en goed, onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gedicht van Anton Chardon. Zijn bladeren verdorren. Hij draagt geen grijntje vrucht. Hoe zit het met Psalm 1? Vraagt hij zich af. Beducht. Die zal ik dan maar even voorlezen, niet? Psalm 1. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht. Zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. Zo niet de wettelozen. Ze zijn als kaf dat verwaait in de wind. Wettelozen houden niet stand waar recht heerst. Zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen. De weg van de wettelozen loopt dood. nou nog een keer dat gedicht. Zijn bladeren verdorren. Hij draagt geen greintje vrucht. Hoe zit het met Psalm 1? Vraagt hij zich af. Beducht. Nou, zoiets helpt om te gaan bidden en aan God de Heer te vragen of hij ons wil doen groeien als christen. En daarvoor, voor dat gebed, heb ik een lied uitgekozen. Dat is gezang 78. Met excuus voor mensen die dat een wat sombere melodie vinden en de woorden ook toch wel wat ouderwets. Dat zijn ze ook wel. Maar als je nou die eerste regels heel goed meebidt, dan neem je de rest op de koop toe. Laat me in u blijven groeien, bloeien, o heiland die de wijnstok zijt. En als je nou de rest leest, dan kun je begrijpen dat dit toch een heel goed passend gebed is voor mensen als wij. Gezang 78, 1 en 2. Kinderen mogen nu naar voren komen. Heb ik het goed dat jullie wel eens buiten spelen?
Ja.
Ja. En heb ik het goed als ik denk dat jullie vaders en moeders willen dat jullie niet overal buiten spelen?
Ja.
Ja, ja. Waar mogen jullie niet buiten spelen van je vader en moeder? Jij. Op de weg. Waarom niet? Ja, precies, hè. Kunnen auto's aankomen. Zijn gevaarlijke plekken. Moet je niet buiten spelen. En zeggen ze dat dan van tevoren? Of ben jij zo slim om dat uit jezelf te doen? Of zeggen ze van, Je mag wel buiten spelen, maar niet op de weg hoor. Gaat het zo? Hoe gaat dat bij jullie? Ja.
Ik weet al van tevoren dat ik het eigenlijk helemaal niet mag, dus ik doe het eigenlijk.
Oh, dus je wist al dat het helemaal niet mag. Hé, en is er iemand wel eens van jullie die denkt, ik doe het lekker toch? Zijn jullie allemaal zo ontzettend braaf? Oh, dat valt mij een beetje tegen. Ik dacht dat er hier wel een paar ondeugende kinderen waren. Die iets hadden van, ja, dat kunnen ze nou wel zeggen. Of hebben jullie het allemaal beloofd dat jullie nooit op gevaarlijke plekken buitenspelen? Weten jullie wat dat is? Dat je belooft? Ja, vertel eens.
Dat is dat je belooft
dat je het niet doet. Dat is het, hè? Dat je belooft dat je het niet doet. En jij?
Dat je echt nooit meer nooit doet.
Je zegt het echt en je doet het echt nooit. Beloven jullie dat wel eens? Ja, dan jij doet het. Hé, en doe je het dan ook echt niet? Nee, hè? Dan doe je het ook echt niet. Of zouden er wel eens kinderen of mensen zijn die het wel beloven, maar die het toch niet doen? Toch? Ja, jij denkt toch wel, hè? Nou, ik moet ook jullie wel eerlijk zeggen. Het is mij wel eens gebeurd doordat ik beloofde, echt, ik zal het niet doen. Dat ik het toch deed. Is het niet goed, hè? Beloven, dat is dat je zegt, ik zal het echt nooit doen. En dan? Dan mogen mensen er ook op rekenen dat je het echt niet doet. En nou ga ik aan jullie vragen, denken jullie dat God wel eens wat belooft? Jij denkt van wel, ja? Wat zou die beloven? Dat iets goed komt. Vind ik heel goed. En jij? Dat er een babytje komt. Ja, wou jij zeggen? Ja, dat is waar. Dat heeft hij ook beloofd in de Bijbel. En jij?
Dat hij goed voor je gaat zorgen.
Dat hij goed voor je gaat zorgen. En jij? Dat hij nooit meer een vloek laat komen. Volgens mij denk jij aan het verhaal van Noach, hè? Geweldig. Jongens, wat goed, jullie weten allemaal dingen die God belooft. En zou God het nou ook zeggen? Nou, is het echt zo? Zou dat zo zijn, dat God dat zo belooft? Ik denk het wel, hè? Eigenlijk weet ik het wel zeker, want ik ga daar zo meteen over preken, dat God het zo ontzettend belooft, dat hij het echt gaat doen en dat je er helemaal zeker van kan zijn dat hij zo voor jou gaat zorgen. En daar kun je best een beetje blij van worden. En ik hoop dat we dat vanmorgen allemaal een beetje worden. Een beetje blij. God zegt, en ik ga het echt doen. Nou, dan gaan we zingen over dat Gods woord een lamp voor mijn voet is. En Jaap gaat spelen. Weer gaan zitten. We zullen bidden. Heere God, wat zou het fijn zijn als we daar allemaal werkelijk blij van worden. Dat u dingen belooft. Dat u het echt gaat doen. En dat vragen we nou. Dat wat in de Bijbel staat en wat in de preek gezegd wordt en wat in de liederen wordt gezongen, dat dat ons blij maakt. Wilt u dan met de Heilige Geest in ons hart komen? En er plek voor maken voor uw belofte. En andere gedachten en gevoelens en stemmingen wegduwen. Om Jezus wil. Amen. Een van die hele sterke beloften van God staat in Jesaja 49. Voor dat wordt voorgelezen, het betreffende stuk, vertel ik erbij dat we in de catechese bijeenkomst hierna de andere helft gaan bespreken. Belofte van mensen. Nu in deze dienst de belofte van God. Jesaja 49, vers 14 tot 20.
Sion's klachten door de Heer weerlegd. Sion zegt: de Heer heeft mij verlaten. Mijn Heer is mij vergeten. Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift. Je muren staan mij steeds voor ogen. Je kinderen haasten zich terug naar huis. De vijand die je verwoestte en vernielde, trekt weg. Open je ogen, kijk om je heen. Ze stromen in drommen naar je toe. Zo waar ik leef, spreekt de Heer. Je zult je met hen tooien. Hen dragen zoals een bruid haar sieraden. Je puinhopen, je verwoeste en vernielde land, weldra zal het te klein zijn voor al je bewoners. En je aartsvijand zal in de verte verdwijnen. Je dacht dat je je kinderen verloren had, maar eens zul je hen horen zeggen: het is ons hier te benauwd, geef ons meer ruimte om te wonen.
Ardias ter ondersteuning van de preek. De eerste ziet u twee handen die aangeven: als de een iets belooft, dan mag de ander dat ook aannemen. Het is zo wel afgesproken. En op de tweede geef ik een paar onderscheidingen aan die goed zijn om te weten. Een belofte is iets anders dan een voornemen. En een belofte is ook iets anders dan een aankondiging. Ik zal dat met voorbeelden toelichten. Stel je voor dat ik morgen ga koken. En dat ik dat ook ga zeggen. Ik kan het zo zeggen. Ik ben van plan om morgen te gaan koken. Als er niks tussen komt, dan staat er morgen wat op tafel dat ik heb klaargemaakt. Ik kan ook zeggen: ik beloof dat ik morgen kook. Wat is het verschil? Het een is een voornemen. En wat is het verschil in waarde tussen een voornemen en een belofte? Er zit een verschil in. Belofte maakt schuld. Dat wil zeggen, als ik morgen niet gekookt heb en ik heb het wel beloofd, dan kan Connie zeggen: wat is dat nou? Dat hadden we niet afgesproken. Ik sta bij haar in de schuld. Als ik alleen maar een voornemen uitspreek, zeg ik: ben dat wel van plan, en er komt niet van, dan kan ze hooguit zeggen, oh wat jammer. Nee, niet. Nu de aankondiging. Ik zeg nu tegen u, morgen kook ik. Ik kan ook tegen u zeggen, ik beloof u dat ik morgen kook. Het eerste is een aankondiging en dit is een belofte. Ik vind het een beetje raar om het tweede te doen. Ik beloof u dat ik morgen kook. Waarom zou ik dat raar vinden? Waarom wil ik het hier wel aankondigen als ik het zou doen? Ik zal zo zeggen hoe het echt zit. Maar beloven, ik beloof u, waarom is dat een beetje raar? Het is lastiger, het is wel belangrijk. Komt zo in de preek terug. Het is te zwaar. Dat zeg je niet bij koken. Zo vanzelfsprekend. Misschien. Dat is ook nog waar. Alleen, die kant ga ik nu niet op. Ik wil die aankondiging helderder hebben. Zijn er nog meer ideeën? Wat is het verschil? Dus ik zeg ik tegen u, ik ga koken en ik beloof u dat ik morgen kook. Hans zegt, staat er buiten. Dat is perfect. Dat is het. U staat er buiten. Het zal u een zorg zijn of ik morgen kook. Pardon. Nou ja, ik vind dat het u een zorg moet zijn. Geen zorg moet zijn. Dat zou inderdaad absoluut, Jacco, het punt zijn. Dan is het de moeite waard dat ik het beloof. En dan is het ook niet te zwaar als ik het beloof. Een aankondiging kun je in het algemeen doen. Beloven, dat doe je in de richting van iemand die het aangaat. En de enige die het in dit geval zou aangaan is Connie. Ik beloof het alleen aan degene die het echt aangaat. Een belofte is gericht. Die twee dingen, die moeten we even in het achterhoofd houden. Een belofte maakt schuld, is krachtiger dan een voornemen. En een belofte is gericht tot iemand. Ik eet morgen buiten de deur. Ik krijg met dit verhaal thuis geen probleem. Jesaja 49. De tekst komt nog even op het scherm te staan. Wie kan in de gauwigheid aanwijzen, ja, dat zijn beloften van God. Waar? Welke? Ik vergeet jou nooit. Dat is absoluut een belofte. Nog meer? Verder geen. Is dit eigenlijk de centrale? Sorry? Ja, dat laatste, hè? Dat het land, of in elk geval die waarmee het eindigt, het land zal te klein zijn, er moet meer ruimte komen. Dit zijn inderdaad concrete beloften die allemaal cirkelen rondom dat ik vergeet jou nooit. Even ter toelichting, dit is weer zo'n hoofdstuk uit het deel van het boek Jesaja dat slaat op Israël in ballingschap. Vorige dia nog even het begin. Dat is de klacht van de Israëlieten, hier aangeduid als Sion, meisje Sion, volk voorgesteld als een dame, als een meisje. Sion klaagt, de Heer heeft mij verlaten, het is voorbij, wij zitten tot in eeuwigheid in dit ellendige Babel opgesloten. Sombere klacht, het komt nooit meer goed. Dan komt die belofte, ik vergeet je nooit, maar daar wordt dus ook bij aangehangen van, ik beloof je dat het gaat veranderen. Ik beloof je dat jullie terug zullen keren naar jullie eigen land. En dan wordt het in een eigenaardige beeldspraak gezegd, Sion, dat meisje, wordt voorgesteld als een moeder die treurt dat ze geen kinderen meer heeft. dat is het gevoel van ik ga hier dood in Babel. De Heer zegt, je zal er wel opkijken. Van de massa's kinderen die straks weer rondspringen in Israël. En niet alleen kleine kinderen, maar alle Israëlieten worden hier voorgesteld als het gezin van moeder Sion. En op in de tweede helft van de schriftlezing, daar komt dat dus terug. Het zal weldra te klein zijn, het land, voor al je bewoners. Jij zegt, ik heb er geen één meer, ik ga hier dood. Het zal uitpuilen, het land wordt te klein. En heel apart, dan ineens weer met nog weer een ander beeld. Je zult je met hen tooien, hen dragen, zoals een bruid haar sieraden. Het wordt je trots, Sion. En waar ik nou vooral op wijs, en dat is op de vierde dia nog wat specifieker aangegeven. Er zit een enorme bekrachtiging in die belofte van je zult je met hen tooien en dragen zoals een bruid haar sieraden, doordat het begint met zo waar ik leef. Dat zegt God. Zo waar ik leef. Dit is een belofte die naar een eed toe gaat. Hij zweert het. Dit is nou wat net een van de kinderen zei, die dat zo ontzettend goed zei. Want het is echt zo. En de Heer zegt, hoe kan ik nou duidelijk maken dat het echt zo is? Want jullie geloven het niet, hè? Jullie denken van, ja, hij zegt zoveel en wij zitten hier maar in dat Babel. Hoe kan ik jullie nou duidelijk maken dat het echt zo is? Dan zegt de Heer van, ik zal mijn leven erom verwedden. Als ik het niet doe, dan mogen jullie met me doen wat je wil. Ik ga mijn leven erom verwedden. Ik, God, zo waar ik leef, ik zal het doen. En als ik het niet doe, dan mogen jullie me opruimen, aan een kruis spijkeren. Mogen jullie met me doen wat ik wil, wat je wil. Dan kan ik eigenlijk niet meer doorleven, zegt God. Zo sterk. God geeft de garantie van zijn eigen leven. De garantie is meer dan geld terug. De garantie is, nou dan geef ik mijn leven voor jullie. En het wonderbaarlijke is dat hij dat later ook heeft gedaan. Zijn leven heeft gegeven. Niet omdat hij zijn belofte niet nakwam, maar om te bekrachtigen dat hij het meent. God staat met zichzelf in voor wat hij belooft. En daarmee zie je dat God oneindig veel meer doet dan zich dingen voornemen. Van plan zijn, maar er komt wat tussen. Ja, sorry. Nee, beloven. Absoluut zeker. Zodat er ook zelfverplichting in komt. Een heel belangrijk woord hier. God verplicht zich ertoe. Hij staat bij ons in de schuld als hij het niet doet. Hoe bestaat het? Wij staan bij God in de schuld, maar God zegt, ja, ik zal ook bij jullie in de schuld komen staan. Als ik niet doe wat ik nu beloof. Maar zover laat ik het niet komen. Je kunt op me aan. En dan zie je ook ineens dat er beloften zijn die voor ons niet gelden. Een belofte is gericht tegen Israël, zegt hij. Jullie komen terug in jullie eigen land. Ons gaat die belofte niets aan. Dat is ook het moeilijke in het christelijk leven, dat God met ieder zijn eigen plan trekt en dat je soms ook moet zeggen van ja, wat God aan de een belooft, dat belooft hij aan mij niet. Dat is zijn recht, zijn vrijheid. Dat betekent dat ik niet gek moet kijken als mijn leven anders loopt dan dat van een ander. Maar dan wordt het wel zaak van wat zijn nou de beloften waarvan je echt zeker mag zijn dat hij die aan jou doet. En dan kom ik toch terug bij die hele centrale, ik vergeet jou niet. Op de laatste dia geef ik dat weer met die woorden in zijn handpalm gegrift. Dat is nou iets dat hij aan ieder van zijn kinderen, aan u en jullie allemaal stuk voor stuk in de volste ernst belooft. Hier mag je je eigen naam invullen, ik beloof het je. Jouw naam staat in mijn handpalm gegrift, ik vergeet je nooit. En waarom ik dat zo stellig kan zeggen is omdat in de doop Gods naam over ons wordt uitgeroepen. En dan worden die twee namen aan elkaar verbonden. Bij jouw doop heeft God zijn naam over je uitgeroepen. En zit zijn stellige verzekering. Ik ben jouw God. Voor jou geef ik mijn leven. Ik, de Heilige, wil in jou wonen. De Vader, de Zoon en de Geest. Eerder houdt God op te bestaan dan dat hij die belofte niet nakomt. En dat is om blij van te worden. Ik merk dat voor heel veel mensen het leven een karwei is. Soms een zwaar karwei. Zodat je dan ook bij jezelf denkt van, wat is God nou allemaal van plan? Je weet het niet. Maar dit ene staat in mijn handpalm gegrift. Ik vergeet je niet. En dat is een belofte. Daar maakt hij zich hard voor. Daar geeft hij garantie op. Hij verplicht zich aan u. Ik ga het doen. Ik ga met jou door. Ik ben er. En die belofte vraagt dus inderdaad om geloof. En geloof is dan toch ook eigenlijk niet veel anders dan, oké, daar houden we u aan. Daar zit dus ook iets in van de Heere God af en toe oproepen om het wel te doen. Of af en toe, dagelijks. Als het heel spannend is, dag en nacht. Heer, u moet het doen, hè. U hebt het beloofd. Eis van mij vrijmoedig, Psalm 81. Hij wil erop aangesproken worden. Want hij heeft er zijn leven om verwet. En dat is wel dus om door te kunnen. Oké, Heer. Daar houden we u aan. Beloofd is beloofd. Bij God wel. Amen. Dat is een gezang van gezang 409. Dat gaan we zingen. Alle 50 versen.
De collecte wordt nu gehouden.
Er was even verwarring over de bestemming van de collecte, maar we gaan collecteren voor Felix Kohol, ons diaconaal project.
We zullen nu danken en voorbeden doen, waarbij ik een aantal bijzonderheden noem. We zullen bidden voor het beroepingswerk. De eerste fase was dat een commissie onder leiding van Arend Vreugdenheel het profiel van onze gemeente in beeld zou brengen. Dat is gebeurd. Het kerkblad hebt u kunnen lezen. Dat rapport is aangeboden aan de kerkraad. De kerkraad was er blij mee. Eerstvolgende vergadering wordt gesproken over de volgende stap. Het is een vast voornemen om dat te doen in een combinatie van zorgvuldigheid en doortastendheid. En het is goed om de kerkenraad wijsheid toe te bidden om in dat spoor verder te gaan. Dan noem ik de naam van Elisha Sonnemans. Er is veel gebeurd in haar leven. Heeft een vaste relatie gekregen. Ze is getrouwd en er is een dochtertje geboren. Op 24 januari is Elisha bevallen van Loes. En haar man Michael en zij verheugen zich daar uiteraard zeer in. Het kindje is goed gezond en Elisha vindt het fijn als wij er nu ook met elkaar voor danken. Ik noem nog een aantal namen. Die van Gerard en Nienke van Geurp. Sommigen van u zal het zijn opgevallen dat Gerard weer af en toe in de kerk komt. Nienke niet. Nienke is een heel trouwe kerkganger thuis. Zij luistert 2 maal per zondag via internet naar de kerkdienst en dat vindt ze heel fijn. Omdat ze er zeer aan toe is om rustig aan te doen. Alles wat er het afgelopen jaar gebeurd is, heeft veel van Nienke gevraagd. De dokter heeft vastgesteld, klip en klaar, Nienke, jij bent overspannen. Daar is ze toe aan het geven. En dat betekent dat ze moe is en moe mag zijn en een flink aantal verplichtingen laat schieten. Gerard is aan het opknappen. Fysiek gaat dat heel goed. Kan hele einden lopen. Blijven wel zwakke plekken. Kwetsbare plekken. Een van die kwetsbare plekken is dat zijn taalvermogen nog te wensen overlaat. Voorlopig kan hij nog niet werken. En het zegt ook genoeg dat hij onder zorgvuldige controle blijft staan van de arts. Elk half jaar een MRI-scan. Het is goed om Gerard en Nienke aan onze God op te dragen. Ik noem de naam van Francine Plugers. Francine koerst aan op de laatste fase van haar leven. Het bijzondere is dat ze daar niet dramatisch over doet. Er straalt een bijzondere blijheid van haar af. En dat heeft er alles mee te maken dat zij leeft bij de verwachting dat ze naar huis zal gaan. Ze is zich van dit leven aan het losmaken. En dat betekent ook dat ze zegt, liever geen bezoek. Kaartje wordt wel op prijs gesteld. En vanuit de kerk houdt Leo van der Wellen de komende weken contact met haar. Het is goed om ook voor Francine te bidden. Ik noem de naam van Riet Burema. Riet wordt aanstaande woensdag opgenomen in MMC Veldhoven. Met de bedoeling dat zij donderdag een zware operatie ondergaat. En Riet geeft aan, bid maar voor mij. En dat zullen we doen. Ik ga voor in gebed. Hemelse Vader, als we zo al deze dingen horen en daarnaast dan leggen wat onszelf bezighoudt, kunnen we zo getroffen worden door uw beloften. Dat u zich aan ons verplicht en ons bezweert dat u ons niet vergeet. Ons in uw handpalm grift. Juist, hemelse Vader, omdat het leven voor zoveel een karwei is, danken we u daarvoor. We prijzen u dat er ook volop vrolijke dingen zijn. En zo danken we u voor de geboorte van Loes, dochtertje van Elisha en Michael. Danken we u voor hun geluk. En bidden we u dat ze samen een warm nest aan hun dochtertje kunnen bieden. Onder de hoede van de goede herder. We bidden u of u zich wilt ontfermen over Gerard en Nienke, over Francine Plugers, over Riet Burema. Wilt u rust en geborgenheid geven waar overspanning zijn tol eist? Wilt u geduld geven waar het herstel maar langzaam gaat en medische controle nodig blijft? Wilt u kracht en rust schenken met een zware operatie in het vooruitzicht? Wilt u uw vrede schenken waar het leven ten einde loopt en het naar huis gaan in het verschiet ligt? En Heer, als ziekte zich dreigend breed en sterk maakt, als depressiviteit ons lam slaat, en leegte alle houvast wegneemt. En wij in de wezenloosheid staren. Och, strek dan uw sterke armen uit onder ons leven. En vergeet ons niet. Wilt u de kerkenraad wijsheid en geestelijk inzicht schenken bij de leiding die ze aan de gemeente heeft te geven? In het bijzonder als het gaat om het beroepingswerk. En wilt u ons allen volharding in het geloof schenken? Dat we niet ophouden u aan uw woord te houden. En wilt u nakomen wat u beloofd hebt? Wat u ons bezworen hebt te geloven, dat de dag komt dat de tranen van onze ogen gewist worden. En u zult zijn alles in allen. In Jezus' naam. Amen. We zingen Psalm 79, het laatste vers. De belofte neemt ook de gestalte aan van de zegen. De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.
Goedemorgen. Ik zal het heel kort houden. Dan kun je naar de koffie, denk ik. Tenminste, ik
ga ervan uit dat dat geregeld is. Vandaag is er dus weer een catechese-dienst. Ik wil jullie in ieder geval even aangeven waar iedereen verwacht wordt. Dat is weer een klein beetje anders dan de vorige keer. Er is opvang voor de baby's en de peuters op de rondweg. Ook de jongeren van klas 3 en 4 van het middelbare onderwijs worden op de rondweg verwacht. En het zou mooi zijn als zij in grote getalen daarheen gaan. Dan de kinderen van de KIK, die worden op de verdieping verwacht tijdens het programma voor hen. En de jongeren van tienergroep 1 en 2, die mogen straks naar de ruimte achter de preekstoel. En net als de vorige keer wil ik vragen of de kinderen beneden willen blijven, totdat het catechesedeel begint. Kinderen krijgen beneden wat te drinken. En na de pauze kunnen ze dan naar boven toe. En ook nu weer wil ik vragen of de ouders erop willen letten dat hun kinderen beneden blijven. Het eind van de pauze, dat zal wat duidelijker ingeleid worden dan de vorige keer. Ik heb Melchior gevraagd om een stukje op de piano te spelen. Dus als jullie de piano horen, rond 10 voor 11 wil ik vragen of jullie de ruimtes op willen zoeken waar je verwacht wordt. En dan zou ik zeggen, geniet van de koffie.
iedereen kan het horen.